Genezing, dat is het woord wat we boven deze geschiedenis kunnen zetten. En dat is wat de Heer doet. Genezing. Misschien een onderwerp waar u intens mee bezig bent. Als er sprake is van ziekte of zwakte in uw eigen leven. Of in degene die u lief zijn, uw familie. Dan is genezing kan ineens een heel actueel onderwerp zijn. En de Heer die trekt door het land. En hij doet dat een jaar of drie, waarschijnlijk heeft hij dat gedaan. Genezing was iets dat hij deed. En daarmee liet hij iets zien. En misschien is het goed om met elkaar na te denken aan de hand van dit stukje uit Matteüs, waarin Jezus Christus als de koning wordt gepresenteerd. U weet het wel, vier evangeliën, vier dingen die van de Heer in ieder evangelie specifiek naar voren komen. Het is natuurlijk niet het enige wat gezegd kan worden. Maar dit is een van de thema's die in Matteüs sterk naar voren komt. Dat Jezus Christus de koning is van Israël, de Messias, de beloofde. En dat hij, zo weten we uit andere schriftgedeelten, dat hij ook de koning van de koningen is. Hè, de grootste. Matteüs presenteert hem als koning. En dat zien we ook als we even kijken in de structuur. Dat is dan de kern van Matteüs. Daarin zien we, als u dat zou doorlezen, zou je dat kunnen samenvatten onder deze kopjes? Het is maar een idee erbij, maar misschien is het een handvat voor u als u leest. Het koninkrijk aangekondigd en dan de koning geheroud, dat is de Heer zelf uiteraard. En dan zien we ook eigenlijk de tragiek, zoals Johannes dat dan zegt. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Het zijne, zijn eigen volk en zijn eigen volk verwierp hem. Dat zien we ook in dit verslag van het leven van de Heer door Matteüs geschreven. De koning verworpen. En we zien dan het stukje dat we gelezen hebben, is eigenlijk het afsluitend gedeelte van het gedeelte uit Matteüs waarin hij gepresenteerd wordt, of waarin verteld wordt dat hij als koning verworpen werd. En dan daarna komt nog een stuk dat het koninkrijk, duidelijk wordt dat het koninkrijk zoals dat zou komen, dat het afgewezen werd door het volk. Door het volk Israël, het koninkrijk afgewezen. Als hier staat het koninkrijk, dan is dat het koninkrijk zoals dat beloofd was door de profeten. Onder andere heel sterk door de profeet Daniël. Dat de God des hemels, de God van Israël, dat die een koninkrijk zou oprichten dat niet meer te gronden zou gaan. Dat niet meer zou wijken. Maar die zou een koninkrijk geven nadat er een aantal andere wereldrijken geweest zijn. Maar er komt een koninkrijk onder leiding van de Messias, Jezus. Het koninkrijk der hemelen, dat komt dus uit de hemel op de aarde. En dat koninkrijk, toen de koning te midden van zijn volk liep, en dat koninkrijk menselijkerwijs gesproken dus had kunnen aanbreken, toen werd dat verworpen. De koning werd verworpen. En dan is het logisch dat het koninkrijk ook wordt afgewezen. Hè? De boodschap van het koninkrijk. Dat is wat Matteüs heel kort gezegd de kern is. En waarin we dus zien dat de Heer die wandelt te midden van zijn volk. Hij doet tekenen, hij doet wonderen. En Johannes zegt dan dat het gelijk ook tekenen zijn. Tekenen waarvan? Tekenen van het feit dat hij de Messias is. Tekenen van het feit dat hij kwam om het koninkrijk op te richten. Hij genas hen die ziek waren. Hij liet de lammen lopen. En zelfs eerder in Matteüs lees je zelfs dat hij allen genas die bij hem kwamen. En dat later wordt dat anders, omdat inderdaad, dat heeft hiermee te maken, de koning en het koninkrijk werden verworpen, afgewezen. Door notabene zijn eigen broeders, door zijn eigen volk. En dat is denk ik goed om ons dat bewust te zijn. En dan is hij hier in deze geschiedenis die wij gelezen hebben. En dan staat er in vers 29, toen zij Jericho uitgingen. Jericho. Jericho is een plaats die veel te betekenen heeft in de schrift. Want als je de geschiedenissen leest, dan is er geen enkele opmerking die misplaatst is uiteraard. Hè? Elk woord dat er staat, heeft een betekenis. En Jericho is dan het decor, de achtergrond, waartegen deze geschiedenis zich afspeelt, zou je kunnen zeggen. En als je de verschillende verslagen naast elkaar legt, dan zie je dat Jericho, dat de Heer daar inkwam, dat hij Jericho binnenging, dat hij door Jericho heen ging. En hier lezen we dus dat hij Jericho uitging. Dus heel bewust ging de Heer door Jericho heen. En dan moet u zich bewust zijn dat zijn aangezicht was gericht op Jeruzalem. Hij ging naar Jeruzalem toe. En in die tijd wilde men niet door Samaria gaan, dat weet u wel, hè? Men wilde niet door Samaria gaan vanwege de Samaritanen. Men had dan een omtrekkende beweging als men naar Jeruzalem toe wilde gaan vanuit het noorden. En dan kwam men automatisch door Jericho. Nou, ik denk dat het goed is om goed naar te kijken vandaag. En ons bewust te zijn dat Jericho de plek is waar deze geschiedenis zich afspeelt. En wij vervolgen onze weg door dit gedeelte. En dan zien we dus dat de Heer twee blinde mensen ontmoet. De Heer ontmoet tijdens zijn gang door zijn volk allerlei mensen. En deze mensen, die hadden iets moeilijks, iets wat heel erg moeilijk is. Die waren blind. Het ontbrak hun aan zicht. En natuurlijk proeft u, als u de Bijbel kent, als u de Bijbel al lang, wat langer leest, dan weet u natuurlijk dat hier iets achter zit. Hè? Het is niet alleen natuurlijk de letterlijke blindheid. Maar in deze twee mensen die de Heer ontmoet, daarin wordt eigenlijk uitgebeeld de blindheid, de verblinding van zijn eigen volk voor hem. En daarom werd het koninkrijk ook afgewezen. Daarom werd hij ook verworpen door zijn eigen volk. De Heer ontmoet dan twee blinde mensen. De koning werd niet herkend door zijn eigen volk. Hij werd niet erkend als Messias. En het eigenaardige is dat als men, dat is vandaag de dag nog steeds zo, als men binnen het Jodendom leest in de shul, in de synagoge, dat dan in de jaarlijkse lezing, hè, de lezingscyclus die net weer begonnen is met Rosh Hashanah, hè, het Joodse nieuwjaar, dan leest men in een cyclus een heel jaar lang door de schriften heen, maar het eigenaardige is dat het boek Daniël niet wordt gelezen. En misschien net zo eigenaardig, of nog eigenaardiger zou ik bijna willen zeggen, is dat Jesaja 53 evenmin wordt gelezen. Dat is heel, heel merkwaardig. En dat heeft natuurlijk wel bepaalde oorzaken, maar dat zijn bij uitstek, hè, Daniël is een boek, als dat omsloten wordt, dan zou men de Messias daaraan kunnen herkennen, want dan had men de tijd kunnen herkennen, wat de Heer ook zegt, hè, als hij op de Olijfberg, want deze gang waarin hij hier door Jericho wandelt, die eindigt op de Olijfberg. En dan kijkt hij uit over de stad, u moet het maar eens nalezen in Lucas 19, en dan zegt hij dat zij de tijd van hun bezoeking niet gekend hebben. En dat had alles te maken met het boek Daniël. En de Heer Jezus noemt ook Daniël de profeet. En dat was in die dagen best wel een schokkende opmerking die hij maakt. In Matteüs 24. En want binnen het Jodendom wordt Daniël in feite niet erkend. Ja, het staat bij de geschriften. Het staat in de Tenach. Ze hebben het in opgenomen, maar ze lezen het niet. Het is voor hen een gesloten boek. En in het boek Daniël zelf staat ook dat het gesloten is, hè, tot verzegeld is, tot de tijd van het einde. Tot de eindtijd. En ook daarover, over de eindtijd is vaak veel, het begrip eindtijd is veel verwarring. Maar als je heel strikt gaat kijken in Daniël, wanneer is de eindtijd? De eindtijd is pas als die dingen zich daar gaan afspelen die in Daniël beschreven staan. En dat is nu nog niet. Nu leven wij wel heel dicht tegen de terugkeer van hem naar 1 Thessalonicenzen 4 aan. Daar ben ik 100% van overtuigd dat we daar heel dicht tegenaan zitten. Maar als je puur het Bijbelse begrip eindtijd gaat nemen, dan moet je in Daniël kijken. En dan is dat nog niet vandaag aan de orde, die dingen die daar staan. De Heer ontmoet dan twee blinde mensen. En die staan als symbolisch voor de verblinding van heel het volk. En u weet wel waarschijnlijk waar de apostel Paulus, hoe die daarover spreekt, hè, in Romeinen. Dat God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. God heeft hun gegeven ogen om niet te zien. En ogen en oren om niet te horen. En Romeinen 11 is niet de enige schriftplaats waar dat staat. Het staat ook in Johannes 12, daar kunt u het ook zo nalezen. Het staat exact hetzelfde. Dus het is niet alleen Paulus die het zegt, maar ook Johannes. En dat is dus een werk wat God aan dat volk doet, dat is heel bewust dat zij verblind zijn en dat is om ons, zegt Paulus. Dat is om ons. En de Heer ontmoet dus die twee blinde mensen als hij Jericho uitgaat. En misschien is het goed om te kijken naar Jericho. Hè? Hij ging Jericho uit en hij was op weg naar Jeruzalem. Hij was op weg, hier duurde het, zou het nog maar een paar dagen duren. En dan zou hij terechtkomen in die slotfase van zijn aardse leven. Het enorme lijden wat hij zou moeten doormaken. En wat hij heeft gedaan om zijn volk. Hè? Want in het gedeelte hiervoor staat dat hij zijn ziel gaf tot losprijs voor velen. En zijn lijden en sterven is dat hij zichzelf gaf tot overeenkomstig losgeld voor allen. De hele wereld is losgekocht. Hij heeft de hele wereld losgekocht. Hij was dat overeenkomstige losgeld voor allen, zegt Paulus. Nou, dat is wat hij ging doen. Hè? En daarvoor was hij, hè, dat was een onderdeel van de weg die hij hier op aarde ging. Dat was waar het toe zou leiden. De culminatie, het hoogtepunt. Het lijden was ook, zou je kunnen zeggen, aan de andere kant het dieptepunt, maar het was ook het hoogtepunt. Want daarin werd Gods liefde zo geweldig geopenbaard. Nou, twee blinden aan de kant van de weg. Hij gaat door Jericho. En hij ontmoet in Jericho, als je de andere verslagen naleest, nog meer blinden. Hè? Er wordt in Markus 10 gesproken over een blinde. En hier over twee blinden. Er wordt gesproken over Bartimeus. Weet wel, de zoon van Timaeus. Bartimeus. En hij ontmoet, als hij door Jericho wandelt, dan komt hij langs een vijgenboom. En de vijgenboom is ook zo symbolisch, hè? Die staat in Jericho. Die vijgenboom is onvruchtbaar, maar er zit wel een belastingambtenaar in. Zacchaeus, de tollenaar. En dat is een gelovige, maar die moet dan ook uit die boom komen. Want die vijgenboom is eigenlijk een beeld van hoe het met de Joodse, hè, hoe het met Israël ervoor stond, met dat volk Israël op dat moment. Onvruchtbaar. En daarom zou Jeruzalem ook later in het jaar 70 verwoest worden. Omdat er wat de Heer aantrof te midden van zijn volk, was soms geloof, maar dat waren uitzonderingen. En hij zegt op diverse keren, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Hij stuitte op de ongeloof van zijn volk. En daarom werd Jeruzalem verwoest en werd het volk uit het land gezet. En we leven in deze dagen waarin precies dezelfde situatie zich voordoet. Er is een Joodse staat. Israël is deels in het land, in die Joodse staat, maar het is in ongeloof. De hele oprichting van de Joodse staat is geen zaak van geloof. Maar als de Messias komt, als Jezus komt, terugkomt, dan wordt pas echt Israël een land, een volk wat hem dient. En dan is het ook in geloof. Maar het is nu nog in ongeloof. Ze zijn nu nog verblind. En dat is om ons, zegt Paulus. Dat is om ons. Hun val, hun krenking is de verzoening van de wereld. Dat is ongelooflijk wat daar staat in Romeinen 11. Het is de verzoening van de wereld. En daarom klinkt die boodschap van verzoening vandaag. Nou, de Heer gaat dan door Jericho, ontmoet blinden. En misschien waren deze twee blinden wel Bartimeus en die andere, dat weten we niet precies. Dat zou ook zomaar kunnen. En dan ontmoet hij ze en dan gebeurt er natuurlijk iets. Als de Heer mensen ontmoet, dan gebeurt er iets. Het is nooit dat als iemand de Heer ontmoette, als je zo de verslagen naleest, dat als iemand naar, denk aan de rijke jongeling, gaat hier vlak voor over de rijke jongeling, komt bij de Heer en die ontmoeting die brengt iets teweeg. En dat is ook wat hier gebeurt. Hè? Nou, ik denk dat het goed is om met elkaar na te denken heel even over Jericho. Hoe zit dat? Hè? Jericho, want wat was Jericho? Dat was het decor, dat is heel belangrijk eigenlijk in deze geschiedenis ook. Jericho is een stad die er eigenlijk niet had mogen zijn. U weet dat bij Jozua, toen het volk Israël het land binnentrok, dat zij niets deden. Het enige wat ze deden was rondjes lopen. Nou, dat is nog niet zoveel, hè. Elke dag één keer om de stad en op de zevende dag zeven keer. En dan, toen stortten de muren in, hè. Toen werd Jericho verwoest. We kennen dat wel in dat Engelse lied, hè. And the walls came tumbling down. Hè? Als ik dat zo zeg, dan klinkt dat liedje denk ik gelijk in uw hoofd. Maar ja, dan zeggen we van Joshua, hè, dat Joshua deed. Nee, het was de Heer natuurlijk die het deed. Hè. Jericho, de stad die er niet had mogen zijn. Want wat deed Joshua? Die sprak iets uit over de bouwer van Jericho. En dat staat in Joshua 6 vers 26. Jericho wordt in de Tanach genoemd, of in de Torah genoemd, de palmstad. En overigens is het opmerkelijk dat Jericho wel in de Torah genoemd wordt, de eerste vijf boeken, maar Jeruzalem niet. Even, moet u maar eens over nadenken, hoe dat kan. Jericho, de palmstad. En dan staat er in Joshua 6 vers 26, in die tijd liet Joshua zweren, vervloekt is die man voor het aangezicht van Jaweh, die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Dus hier wordt niet een verbod gelegd op het herbouwen van de stad. Joshua spreekt de vervloeking uit over de man die opstaat om voor het aangezicht van Jaweh de stad te herbouwen. Dat is wat er staat. En als dat dan gebeurt, dan staat er, laat hij dat doen op zijn eerstgeboren zoon. Letterlijk staat er in zijn eerstgeboren zoon. En in zijn jongste, of in zijn jongste zoon. En dat was eigenlijk wat Joshua hier in feite profetisch uitsprak over wat later ging gebeuren. Want er staat natuurlijk nooit iets voor niets in de schrift. Dit moest Joshua natuurlijk uitspreken, opdat het later ook een keer zou gaan gebeuren. Natuurlijk. Dat is altijd met deze zaken, hè. En dus we zien hier dat niet er een verbod werd gelegd op Jericho te herbouwen. Nee, degene die het zou doen, die zou dat, hè, vloek, vervloekt, dat klinkt in onze oren heel zwaar. Maar ook daarin zit zelfs nog iets van dat er later ook herstel zal zijn in dat woord, in het Hebreeuwse woord. Dus met vervloek moet u ook heel even voor uzelf een reserve hebben van, daar zit iets meer in dan ogenschijnlijk voor ons het in onze oren klinkt. Maar Jericho, daar was dus iets bijzonders mee aan de hand. En wat zien we dan later gebeuren in de geschiedenis? Dat is dan in 1 Koningen 16. Dan zien we dat, dan wordt er gesproken eigenlijk heel merkwaardig over koning Achab. Dat was een koning van het noordelijke tienstammenrijk. En dat was een koning die niet bepaald deed wat God wilde. En dan druk ik me nog zacht uit, een beetje eufemistisch gezegd. En dan ineens in die geschiedenis komt dit vers er tussendoor, lijkt het. Maar dat is heel symbolisch en het is natuurlijk heel opmerkelijk dat dit ook als decor wordt aangegeven bij die hele geschiedenis, als dan Elia en Elisa gaan optreden. In zijn dagen, dat is in de dagen van Achab, als u de context leest, bouwde de Betheliet Giel Jericho op. Op zijn eerstgeborene Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste Segub richtte hij de poorten ervan op, overeenkomstig het woord van Jewe dat hij gesproken had door de dienst van Joshua, de zoon van Nun. En dit is dus de herbouw van Jericho. Maar het kostte Giel twee zonen. Dat had te maken met wat Joshua geprofeteerd had. Daar wordt hier ook uitdrukkelijk naar verwezen, hè, in Koningen. Naar Joshua 6 vers 26. En Jericho is dan het decor waar de Heer is. Deze stad die er eigenlijk niet had mogen zijn. Verwoest, maar toch opgebouwd. En daarmee staat Jericho eigenlijk symbolisch of in een profetisch beeld voor deze hele oude wereld, die ooit gebouwd is, maar die neergeworpen werd en die weer hersteld is. De wereld die strikt genomen er eigenlijk niet had mogen zijn en er toch is, en wij leven erin. En de Heer leefde erin en het volk Israël leefde daarin. Want wie richtte Jericho op? Als we kijken naar de betekenis van al die namen die er staan, dan staat er natuurlijk niet zomaar. Giel betekent namelijk God leeft. Of het leven van God. Toen de wereld werd neergeworpen, wie zorgde toen voor dat hij hersteld werd? De levende God. Want die sprak het woord en er kwam leven. En de Betheliet, het was iemand die woonde in Bethel. En Bethel is het huis van God. deze wereld waarin God zijn huis vestigt, zijn woonplaats vestigt. En nog later zal God zelfs, als we praten over de nieuwe schepping, te midden van de volkeren wonen hier op aarde. En dan wordt er verwezen naar Abiram. En zijn naam betekent mijn vader is hoog. En daarin is hij een verwijzing naar onze Heer zelf. Onze Heer zelf, de Heer Jezus Christus. Dat was de eerstgeborene. Abiram was een eerstgeborene. Het kost het leven van de eerstgeborene. En zo is het ook met de levende God. Om deze wereld te redden, te herstellen. En de ogen te openen, want daar gaat het over vandaag. En de ogen te openen, geestelijk zicht te krijgen. Daarvoor kostte het het leven van zijn kostbare zoon. Mijn vader is hoog. Dus het beeld Abiram is daarin het beeld van de Heer Jezus zelf. Het kostte de levende God zijn eigen zoon. Om tot herstel te komen dat deze wereld weer zicht krijgt. En de jongste, dat is Segub. Dat betekent verheven. In de zin van verheven, hoog verheven, in de zin van ontoegankelijk. Dus we hebben op twee manieren dat hoge en dat verheven. Hè? En dat is wat God doet, het werk van God in deze tijd, aan deze wereld. En dat wordt als het ware in deze geschiedenis, speelt dat op de achtergrond mee. Hè? Die gedachte moet u zeker meenemen, die zit daarachter. En ik denk dat het goed is om ons dat bewust te zijn. Degene die door Jericho ging, was ook degene die de geest kon geven. Hè? Jericho betekent namelijk welriekend. En ja, dat is zo rijk aan die Hebreeuwse taal, daar zit zoveel in. Want je kunt ook toegaan naar, hij zal geest geven. Hij zal geest geven. En dat is ook eigenlijk profetisch, wat geldt voor deze oude wereld. Daarin geeft hij zijn geest. En uiteindelijk komt er zelfs een nieuwe schepping tot stand. Hè? En daarin is Jericho een beeld van deze oude wereld. En ligt daar dan in dat land Israël. En de Heer trekt daardoor. Zo trekt de Heer ook door de geschiedenis. Door deze wereld heen. En hij voert het uiteindelijk tot heilen, tot herstel. Nou, dat is denk ik wat we ons bewust zijn. Jericho, de stad die gebouwd was, die verwoest werd. Dus er eigenlijk niet meer had mogen zijn, maar er toch is. En dat is ook met deze oude wereld zo. Hè? Er was gebouwd, hij werd neergeworpen door water. Hij is weer opgebouwd, het herstelwerk wat God doet in Genesis 1. En hij zal uiteindelijk vergaan door vuur, maar dan komt er een nieuwe schepping. Dan komt die schepping waar de huidige schepping op wacht. De verlossing, waar iedereen rijkhalzen naar verlangt. Goed, we gaan met elkaar verder kijken naar wat de Heer doet, hè. En zie twee blinden naast de weg zittend, riepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zeggend: ontferm u, wees barmhartig over ons, zoon van David. Ze waren blind en daardoor konden ze niet voor hun eigen inkomen zorgen. Ze bedelden, zaten langs de kant van de weg. Ze zaten langs de kant van de weg. Hè? Dat is zo tekenend dat het daar staat. Het waren de verworpenen. Ze hoorden er eigenlijk niet bij. Want ze hadden een beperking, zeggen we dan tegenwoordig. Ze hadden een beperking. Als je dat zegt, dan word je eigenlijk al een klein beetje opzij geschoven in deze wereld. Maar als Jezus voorbij gaat, dan, ja, en mensen herkennen dat dan, hè? Als de Heer, als over de Heer gesproken wordt, dan, als het goed is, herkennen ze iets van echte liefde, van Gods liefde. En zo ging hij rond te midden van zijn volk. En had hij op het oog degene die langs de kant van de weg. Juist degene die in de wereld niet in tel zijn. En ik denk dat we daarin onszelf ook wel kunnen herkennen. Hè? Juist degene die in de wereld niet in tel zijn, die niet belangrijk zijn. Paulus zegt dan: het onedele en het verachten in deze wereld kiest God uit. Opdat het wijs is te beschamen. En zo toonde deze blinden, ze waren letterlijk blind, maar van binnen proefden ze wel iets van: hé, dit is hem. Dit is hem. Van binnen hadden ze wel zicht op hem. Ze noemden hem ook zoon van David. Heer, zoon van David. Ze erkenden hem daarmee eigenlijk als koning, want David is de koningslijn. Ze erkenden hem, ze geloofden in hem als de koning, als degene die komen zou. En ze riepen tot hem: Heer, ontferm u, wees barmhartig over ons. En barmhartig zijn heeft ook te maken met dat je daadwerkelijk, hè, dat hij als de Samaritaan ook daadwerkelijk iemand helpt. dat hij diegene ook hielp die langs de kant van de weg lag. En terwijl er op weg gegaan was van Jeruzalem naar Jericho. Hè? Dat was de andere kant op, weet u wel. Die barmhartige Samaritaan. Die hielp diegene die langs de kant van de weg ligt. In tegenstelling tot. Zo is de Heer. Hè? Hij is met ontferming bewogen over dat wat misschien door de mensen. Wat andere mensen laten elkaar soms links liggen. Om allerlei redenen. Maar de Heer heeft degene die er buiten staat juist op het oog. Juist diegene die langs de kant zitten, die langs de kant van de weg staan of zitten. En minder vermogend zijn. Qua misschien intelligentie of wat dan ook, op een of andere manier. En juist die heeft de Heer op het oog. Dat wat zwak is. En de Heer ontfermt zich over ons, over u en over mij. Natuurlijk wist hij dat die blinden daar zaten, dat ze in nood zaten en dat ze genezen wilden worden. Hij ontfermde zich over hen. Dat is het bijzondere van deze geschiedenis. Hè? Nou, ik denk dat we zien, hè, deze gang maakt hij door Jericho naar Jeruzalem. De gang door deze wereld heen. En terwijl hij bezig is zijn plan te voltrekken in deze wereld, roept hij mensen uit. Hè? En de menigte, dat gebeurt er ook vaak, hè? De menigte bestrafte hen. Opdat ze zouden zwijgen, maar ze riepen des te luider, ontferm u over ons, Heer, Zoon van David. Want ja, kijk, andere mensen hebben snel iets te zeggen over anderen. De menigte bestraft hen. Moet je niet doen, joh. Hij is bezig en je moet hem niet afleiden. En misschien hadden ze allerlei redenen om dat te roepen. Maar wat hè? En hiermee wilden ze dus die blinden het zwijgen opleggen. Maar ze hadden juist een stem gekregen om hem aan te roepen. En dat deden ze ook. Ze wisten dat hij degene was die hen kon afhelpen van hun verblinding. Terwijl ze in feite al verder waren dan vele anderen. Verder waren waarschijnlijk dan die menigte. Want ze erkenden hem als de Messias, als de Zoon van David. En dan zijn er, hè, als je mensen die stellen zich vaak heel bescheiden op. En vaak in gezelschappen komen bepaalde mensen heel erg aan het woord. Vaak één of twee. En de meeste anderen moeten dan zwijgen. En soms als iemand iets wil zeggen, dan wordt ook nog eens een keer het zwijgen opgelegd. Dat is hoe mensen dan met elkaar kunnen omgaan. En dat is, de menigte bestrafte hen, omdat ze zouden zwijgen. Ze vonden maar dat het niet zo moest. Maar ze erkenden niet ze doorzagen, over blindheid gesproken, ze doorzagen die situatie niet. Ontferm u. Dus twee keer klinkt dat, hè? Twee keer heel sterk klinkt dat door. Heer, ontferm u, Zoon van David. Het geloof. Ze waren letterlijk blind, maar ze waren geestelijk, hadden ze al zicht gekregen. En dat is zo belangrijk. En ik denk dat het goed is om ons dat bewust te zijn. Hè? Waar het om gaat is dat we geestelijk zicht hebben. Geestelijk niet blind zijn voor de dingen van hem. En de tijd die we hebben. Dat zeg je dan soms tegen elkaar, de tijd die je hebt is kostbaar. Nou, laten we die tijd dan benutten. Jezus stond stil en riep hen en zei, wat willen jullie dat ik voor jullie doen zal? Dat lijkt een overbodige vraag. Wij zouden zeggen, ja, natuurlijk wilden ze zien worden, natuurlijk. De Heer staat heel bewust bij ze stil. En zo staat de Heer ook stil bij ons, bij ons leven. De Heer gaat nooit, als we tot hem roepen, gaat hij nooit onverschillig aan ons voorbij, nooit. Als wij tot hem roepen, dan als het ware staat hij stil en heeft direct een luisterend oor. In tegenstelling tot mensen, hè, die hebben vaak geen luisterend oor. En vaak is voor de mens al een verademing als hij echt een luisterend oor bij iemand vindt. In deze tijd waarin iedereen het altijd zegt druk te hebben, maar in de praktijk valt het best wel mee hoor. Moet je gewoon even kijken waar je dan precies druk over maakt als je zegt ik heb het druk. Waar heb je dan precies druk mee? Even gewoon nuchter kijken. En dan blijkt dat je het misschien toch niet zo druk hebt als je zegt. Maar echt een luisterend oor. Een echt luisterend oor. Hè? Voor iemand hebben, dat is maar schaars in deze wereld. En als we luisteren naar mensen, dan kun je natuurlijk luisteren naar de woorden die iemand spreekt. Maar er is zo'n spreuk die je dan wel eens zo in je oog valt. Dat zo'n spreuk van het hart ziet wat het oog mist. Het hart ziet wat het oog mist. Als je met je hart naar iemand anders kijkt, dan zie je voorbij misschien aan die buitenkant. En kijk je eigenlijk door die buitenkant van iemand heen, hè, want we trekken vaak voor elkaar maar een buitenkantje op. Maar dan kijk je voorbij aan die buitenkant. En als je dan met elkaar in gesprek komt, dan kun je ook echt luisteren naar iemand. Dat is zo belangrijk. De Heer staat bij deze blinde mensen stil. En zo staat de Heer stil. En God, we zeggen wel eens tegen elkaar, God laat nooit een bidder staan. Maar de Heer is bewogen met ons. Hè. Genezing. Als we lichamelijk problemen hebben, dan willen we daar graag van genezen worden. Dat is normaal, dat is een natuurlijke reactie. Maar wat gebeurt er dan als het niet zo is? En geestelijke genezing is nog veel belangrijker dan lichamelijke genezing. Als je geestelijk genezen wordt, als je geestelijk zicht krijgt op wezenlijke dingen, geestelijk zicht krijgt hoe het zit in deze wereld. En ik ga het nog veel dichterbij brengen. Geestelijk zicht krijgt op hoe het zit met u, met jouw leven vandaag. Als je daar zicht op krijgt. En dat de Heer toch anders kijkt naar ons leven, dan dat wij als mensen naar elkaar kijken. De Heer kijkt anders. De Heer kijkt inderdaad voorbij aan die buitenkant. Ik kan ook het woord façade noemen hoor. Maar de Heer kijkt eraan voorbij. Hij kijkt gewoon recht in ons hart. En dan, als je dan geestelijk zicht krijgt, dan kan het zijn dat bepaalde problemen, bepaalde moeite die je hebt, innerlijk met dingen, dat er een innerlijke knoop tot ontwarring gaat komen. Omdat je dan de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. Dat je dingen gaat zien vanuit het perspectief van een geweldig grote God die je lief heeft. Vanuit het perspectief van een Heer die zo met je leven, met jou betrokken is, met u betrokken is. En precies weet van jouw problemen. Hij staat bij je stil. En hij is degene die een echt luisterend oor heeft. Een luisterend hart. En als we zitten met problemen, met blindheid, dan bedoel ik eigenlijk geestelijke blindheid in ons leven. Dan is de Heer die ons de ogen opent. En misschien zegt u wel, ja, hij heeft mijn ogen geopend. Nou, dat is fantastisch. Dat is geweldig als hij je ogen geopend heeft. De ogen van je hart. En ze vroegen aan hem, ze zeiden tegen hem, Heer, dat onze ogen geopend worden. En wij zeggen, ja, dat ligt zo voor de hand. Maar misschien is dat toch niet helemaal voor de hand liggend. Want de ogen geopend worden, wat was hier natuurlijk bij die blinden hun probleem, hun levensprobleem. En het werd door de Heer opgeheven, ze kregen zicht. En wat is voor ons dan een gebed, hè? Want dit is natuurlijk een gebed wat ze eigenlijk tot de Heer uitspreken. Wat is voor ons dan het gebed? Nou, dat zegt de psalmist, hè, heel mooi, in Psalm 119. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen, dat is een beetje ouder woord voor zien, laat mij zien de wonderen van uw Torah, van uw onderwijzing. Dat is heel Gods woord. Moet u niet denken de eerste vijf boeken van Mozes, dat is het ook, maar het is heel Gods woord. Laat mij zien de wonderen van uw onderwijzing. En wat is het bijzondere, als je ogen geopend worden, van hoe dat woord van God zo wonderlijk in elkaar zit. En dat niet alleen hoor, niet alleen technisch qua structuur, maar ik bedoel de boodschap die eruit spreekt, degene die dat woord spreekt, die is liefde en zijn hart klopt van liefde voor ieder die we ontmoeten in ons leven. Want vaak, of soms, verlies je dat wel eens een beetje uit je oog. Gewoon, wat wij dan zeggen, het hele simpele, maar dat hele simpele is zo enorm diepgaand dat God je echt lief heeft. Tot op de bodem van je bestaan. En dat je nooit verder kan vallen dan de armen van zijn liefde. Hoe diep misschien je in je leven ook denkt te zijn gevallen, of hoe ellendig het ook misschien in je leven lijkt te zijn op dit moment. Dat alles misschien om je heen wegvalt, maar je kunt nooit dieper vallen dan die armen van zijn liefde. En dat is wat de Heer liet zien. Hè? Hij was met innerlijke ontferming bewogen over degene die hij tegenkwam. En als wij zicht krijgen, dan zijn de ogen van ons hart verlicht. En dan ga je zicht krijgen op een geweldige verwachting. Dan krijg je een geweldige verwachting in je leven. Een verwachting van waartoe we geroepen zijn. En als die verwachting boven je leven staat en je daar je hele leven, je hele bestaan zich naar uitstrekt, dan kan het zijn dat bepaalde dingen ineens in het juiste, hè, in het juiste zicht komen, in het juiste perspectief komen te liggen. En dan kijk je vooruit. Verwachting is ook vooruitzien. En je kan natuurlijk achterom kijken en kijken naar dingen die verkeerd zijn gegaan. In je eigen leven. Of in het onderling. Kan ook. En dan gaan wel eens dingen verkeerd. Misschien soms heel erg verkeerd. En dan kun je steeds maar achterom blijven kijken. Maar we hebben een geweldige verwachting. En de Heer richt ons blik naar voren. Op die verwachting wat Hij gaat geven. De heerlijkheid. En dat is niet zomaar even van, ja, je hebt het nu wel ellendig, maar in de toekomst wordt alles veel, zo niet. Nee, die heerlijkheid die zal blijken dat het vandaag ook een kracht geeft in je leven, die liefde van God, waardoor je kunt leven vandaag. Dat is het. En met die Heer, met het besef steeds weer, dat de Heer zich ontfermt, ook over degene die je ontmoet. En als je naar iemand luistert, dan hoor je op een gegeven moment, ja, dan speelt dat probleem. En dan kan je misschien biddend iets aanreiken vanuit die geweldige Heer die je hebt leren kennen. Die Heer. En voor Hem is geen enkel probleem te groot. Geen berg is te hoog voor Hem, want Hij staat er ver boven. En ook al lijkt je leven misschien omringd door bergen. Allerlei problemen die ze huizenhoog opdoemen. Voor de Heer is geen enkel probleem te groot. Hij is namelijk verlosser. En dat maakt Hij ook waar. En dat is wat, dit is het bijzondere wat we uit Efeze mogen weten. Verlicht de ogen van je hart. Wat is dat bijzonder als God je dat geeft? Hè, en zo kun je daarnaar je uitstrekken. Hè? En Jezus die was met innerlijke ontferming bewogen. Dat was zijn hart. Hè? Wordt hier gesproken over zijn innerlijk. Letterlijk zijn ingewanden, zijn innerlijk. Wat bewogen was met ontferming. Vanuit die ongelooflijke liefde van God. Dat dreef hem. Hè? Dat was de kracht in zijn leven. Dat was zijn drijfveer. Mensen worden soms gedreven door allerlei dingen, maar de Heer wordt gedreven door de liefde van God. Die kijkt met ogen van liefde naar problemen die we kunnen ontmoeten in ons leven. En geen enkel leven gaat van een leien dakje hoor. Het is geen welvaartsevangelie wat zegt, het gaat allemaal goed met je als je gelooft. Wel nee. Misschien juist wel als je gelooft gaat alles tegenzitten. Komen er alleen maar problemen. Soms hoor je dat mensen ook wel zeggen. Sinds dat ik tot geloof ben gekomen lijkt het alsof de problemen zich opstapelen in mijn leven. Ja, dat kan. Want het gaat allemaal niet makkelijk. Maar de Heer is heel dicht nabij. Dat is die geweldige verzekering die we hebben vanuit Filippenzen. De Heer is nabij. Hij is nooit ver weg. En zo kwam de Heer hier ook nabij. Die blinden die zicht kregen. En zo waren wij ook geestelijk verblind en hebben gezicht gekregen. En soms kan het zelfs zo zijn dat het licht wat in je ogen komt zo fel is dat je daardoor verblind bent. Dat je niet eens kan. Paulus. Saulus. En later ging hij zien wat voor een geweldige Heer hij heeft mogen ontmoeten op weg naar Damascus. Maar de Heer opende ook de ogen van Saulus. Zelfs van Saulus. Zelfs van hij. Die zegt, ik was de ergste van alle zondaar. Nou, hij is het patroon voor deze tijd. Dus hoe diep we ook zitten, hoe diep u ook misschien vandaag in uw leven zit, geen probleem is voor hem te groot. U kan nooit dieper vallen dan de handen, de armen van zijn liefde. Nou, en natuurlijk, toen ze zicht kregen, ja, dat was de natuurlijke reactie, zij volgden hem. Dat kan ook niet anders. Als de Heer zo in je leven heeft gewerkt, en zicht hebt gekregen op hem, en je zijn nabijheid mag ervaren, dan kun je toch niet anders dan hem volgen in je leven. Dat is wat we doen, wat we mogen doen. En ik denk dat het goed is om dat ons bewust te zijn, ook in de komende week. Als er misschien allerlei dingen zijn, als er misschien problemen zijn, moeilijkheden. We staan er niet alleen voor, maar de Heer gaat mee. En Hij geeft ons dat wat nodig is. Amen.